aanleiding voor deze boodschap is een gedichtje wat ik las, een paar versregels. En die spraken mij om de een of andere reden zo aan dat ik naar aanleiding daarvan een boodschap heb gemaakt. Als Satan spreekt in engelentaal en zo de waarheid wil verdraaien, als hij ons vraagt die weg te gaan, o Jezus, geef ons dan de moed hem te weerstaan. En ik dacht, waar komt dat nou vandaan? Ik las het in een blad en het sprak me zo aan. Gelukkig stond er een naam bij. De naam van de dichter is John Bell. En het is oorspronkelijk een Engels lied. En het zegt, the courage to say no. De moed om nee te zeggen. En in het blad dat ik las, daar stond ook iemand zo met de hand, nee. En ik dacht, wie is John Bell? En het zei mij niks. Maar ja, je weet hoe het tegenwoordig gaat, dan ga je googlen. En dan vind je wel aanwijzingen. En zo ontdekte ik dat John Bell een van de liedschrijvers, liedzangers is van een groep mensen. En sommigen van jullie zegt dat wat en anderen misschien niet. En die groep mensen wonen in Schotland, in Iona. Een eiland bij Schotland, Iona. En daar hebben zij een geloofsgemeenschap gevormd. En daar wordt heel veel gezongen. Er zijn ook heel veel mensen die daar reizen naartoe maken. En men probeert daar ook oude waarheden, ook van het Keltische christendom, op te pakken. En die ook weer als het ware voor het voetlicht te zetten. En ze hebben allerlei liedjesschrijvers. En dit is er één van, John Bell. Het lied heeft eigenlijk 5 coupletten. Ik zal het aan het eind laten zien. Maar ik begin hiermee. En ik heb van de week ook de bundel besteld. Liederen en gebeden uit Iona. Daar staat dat lied ook in. Het is vertaald door Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickard. Ze heeft het in het Nederlands vertaald. En maar ik ben nog niet zover dat ik de muziek geleerd heb. Dus dat ga ik ook nog doen. Dan ga ik de volgende keer solo zingen voor u. Nee hoor, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ik weet ook niet of het een goede zingbare melodie is. Maar ik vind het wel leuk om even uit te proberen hoe het klinkt. Maar het waren vooral de woorden die mij aanspraken. Satan kan soms spreken in engelentaal. En ik ben niet iemand die vaak over de duivel spreekt, dat weten jullie wel. Maar een enkele keer is het ook niet verkeerd om even te denken, ja, soms word je verleid. Dan wordt de waarheid verdraaid. En dan vraagt de duivel ons een weg te gaan die niet de weg van God is. En dan hebben wij moed nodig om de duivel te weerstaan. En daarom heb ik deze boodschap ook genoemd, de moed om te blijven staan. De moed om te blijven staan. Nee, blijven staan en durven nee zeggen. Moed heb je voor heel veel dingen nodig. En ik zou heel veel tijd kunnen nemen aan dingen die we, waar we moed voor nodig hebben in ons leven. En we kunnen ook allemaal wel toevoegen. Vandaag concentreer ik me een beetje op deze zin. De moed om te blijven staan. En ik moest denken aan het verhaal uit Daniël, Daniël 3. En ik lees zo meteen een paar versen van het verhaal. Maar eerst vertel ik het u even. En u kent het wel. Ik weet ook dat Garissa een keer hierover gesproken heeft. Maar het is toch altijd weer nieuw. Of je kunt er weer nieuwe dingen uithalen. of misschien wel dezelfde dingen. En dan is het goed om in herinnering te krijgen van, hé, daar gaat het om. En als ik denk aan Daniël, eventjes een kleine opfrisser. Het is de tijd dat Nebukadnezar koning is van Babel. Hij is een tiran, een despoot, iemand die probeert de hele wereld te veroveren. Ik dacht, ja, er is ook niks nieuws zonder de zon. Hè? Nebukadnezar is van lang geleden. Ik noem maar geen namen van nu. Maar ook nu zijn er mensen die hun rijk willen uitbreiden, hun macht willen uitbreiden. En Nebukadnezar verovert ook Jeruzalem en voert de schatten van de tempel mee naar Babel. En hij neemt ook jonge mannen mee die aan zijn hof moeten dienen. En Nebukadnezar was wel slim, want hij nam intelligente, sterke jonge mannen mee. Hij dacht, die kan ik goed gebruiken. En zo komt Daniël, die een Joodse jonge man is, met zijn drie vrienden. Sadrach, Mesach, Abednego, misschien hebt u vroeger die namen wel op school geleerd. Daniël komt met zijn drie vrienden aan het hof van Nebukadnezar. En daar moet hij getraind worden om een goede Babyloniër te zijn. Om de koning te kunnen dienen op allerlei gebied. En in de eerste hoofdstukken van Daniël, daar lezen we dat dat zij, Daniël en zijn drie vrienden, werden uitgekozen met nog een aantal andere jonge mannen. En zij moesten een hele training ondergaan. En ze moesten ook eten om sterk te worden. En dan zeggen zij, wij kunnen dat eten niet eten, want dat gaat in tegen onze Joodse wetten. En dan vragen ze aan degene die hen begeleidt, mogen wij gewoon ons eigen Joodse eten eten? En in die tijd betekende dat vooral veel groenten. En die dienaar van de koning die zei, ja, maar straks dan zien jullie er helemaal niet zo gezond uit, dus dat kan ik allemaal niet toestaan. Maar zij zeiden, neem de proef op de som. En hij zei, dat is goed. 2 weken lang mogen jullie je eigen eten eten. En als jullie daarna er nog goed en gezond uitzien, dan mogen jullie gewoon je eigen eten blijven eten. En dan hoeven jullie niet het eten van Babylon te eten. En zo gebeurde het. 2 weken lang aten zij hun eigen eten. En na 2 weken zagen zij er beter en gezonder uit dan alle andere jonge mannen. Ja, toen kon die leider die daarover ging, die kon er niet meer omheen. En hij zei, ja, jullie zien er veel beter uit dan de anderen. Jullie mogen je eigen eten blijven eten. En als Nebukadnezar het verhaal hoort, oh, dan heeft hij grote woorden voor de God van Israël. Dat is zo'n bijzondere God. Alleen, als we de verhalen van Nebukadnezar lezen, dan zien we de ene dag roept hij dat en de andere dag roept hij dat. Klinkt ook bekend, hè? En je zou denken, nu is Nebukadnezar ook een gelovige geworden. Maar niets is minder waar. Want na korte tijd gaat Nebukadnezar een plannetje bedenken waaruit je kan zien dat hij helemaal niet de God van Israël zo hoog heeft. Nebukadnezar laat een beeld oprichten, een gouden beeld, een heel groot beeld. En dat beeld, ja, dat is hij zelf en hij zelf is een soort God. En hij zegt tegen al zijn geleerden en alle helpers om hem heen, dit beeld, dat ben ik. En jullie moeten voor dat beeld buigen. En dan zegt hij, ik organiseer het. Ik organiseer een heel orkest. En er staat zelfs in de Bijbel welke instrumenten er bespeeld werden. En als de muziekinstrumenten spelen, dan moet iedereen buigen. In dit verhaal, in Daniël 3, komen we Daniël zelf niet tegen, maar wel de drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. De muziek begint te spelen, sommigen van jullie kennen het verhaal wel. Alle mensen die daar zijn verzameld, die buigen, behalve de drie vrienden van Daniël. Zij hebben de moed om te blijven staan. Ik had vroeger een kinderbijbel thuis en dan was dat prachtig getekend. Zag je dat hele grote beeld, dat Nebukadnezar voorstelt, zag je daarvoor heel veel mensen allemaal gebogen liggen. En deze drie mannen, die staan rechtop. Nou, dan hoef je niet te denken, vallen ze op. Want iedereen buigt, behalve deze drie. En Nebukadnezar had gezegd, wie er niet buigt, die gaat de brandende oven in. Wat een straf, een vreselijke straf. Daaraan kan je zien dat hij een tiran was. De muziek gaat spelen, zij buigen niet. En natuurlijk, ik weet niet of Nebukadnezar het kon zien vanaf zijn troon, want het was een gigagrote menigte, of dat iemand het kwam klikken. Maar iemand kwam hem rapporteren, de drie Joodse mannen, die buigen niet voor u. En dan wordt Nebukadnezar heel boos, want wie durft zijn gebod te negeren? En hij laat die drie mannen komen bij hem. Hij denkt, ik geef ze nog één waarschuwing. En dat kleine stukje heb ik op de sheet staan, maar dan weten jullie waar we zijn in het verhaal. Zo'n 586 voor Christus speelt dit verhaal zich af. En dan zegt Nebukadnezar tegen deze drie vrienden, luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning, wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Wat een antwoord. Brutaal, nee, ze zeggen het netjes, maar ze zeggen wel, nee, we weten nu al dat we het niet gaan doen. U kent het verhaal waarschijnlijk wel als u de Bijbelverhalen kent. Hoe ging het verder? De muziek ging spelen, iedereen boog, behalve de drie vrienden van Daniël, zij bleven staan. En dan worden ze onmiddellijk uit de menigte gehaald en ze worden naar de oven gebracht en ze worden in de brandende oven gegooid. En na korte tijd zegt de koning, we gaan even naar de oven kijken, want er zal wel niets meer van hun over zijn. Ze waren aan touwen gebonden. Er zal wel niets meer van ze over zijn. En als de koning dan in de oven kijkt, dan lopen daar vier mannen. Sadrach, Mesach en Abednego. En de vierde is een soort bijzondere engelverschijning die met de drie mannen daar loopt. Nou, ik kan mij voorstellen dat Nebukadnezar zich wild is geschrokken. Dat kan toch niet? Zo'n hete oven. Dan moeten ze toch verbrand zijn. En ze lopen daar. En wie is die vierde man? En dan worden ze eruit gehaald. En de soldaten die ze eruit moeten halen, Die moeten zo dicht bij het vuur komen dat zij zelf verbranden. Maar de vrienden van Daniël worden gered. Nu, u kende dit verhaal waarschijnlijk al en dan kan je altijd zeggen, ja, het liep toch goed af. Maar dat wisten zij niet. Zij wisten niet dat ze gered zouden worden. Ze wisten dat God het kon, maar ze zeiden ook, ja, als het niet gebeurt, dan gaan we toch niet buigen. Wauw, dat vind ik zo... Het is een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel. Terwijl ik wel altijd denk, zou ik ook zo flink zijn? Zij wisten niet dat ze niet zouden verbranden. Zij wisten niet zeker dat ze gered zouden worden. Blijven staan. Zij bleven staan. En in dit verhaal is het letterlijk. Zij bleven staan terwijl iedereen boog. En soms zeg je ook, ik sta ervoor of ik ga ervoor. En dan bedoel je het figuurlijk. Ik heb even een paar voorbeelden opgeschreven. Nou, de vrienden van Daniël, daar heb ik het al over gehad. In de Bijbel zijn ook andere voorbeelden. Er is een boek dat heet 2 Maccabeeën. Dat is niet in onze Bijbel, maar we noemen dat een apocrief boek. Een boek met wel heel veel mooie en waardevolle verhalen, waarin een moeder is met 7 zonen en ook van hun wordt gevraagd om te buigen voor een koning, koning Antiochus, 200 voor Christus. Hij regeerde over Israël. Hij had eigenlijk Israël ook weer tot zich genomen als bezit. En deze moeder en deze 7 zonen, zij bogen niet voor het beeld dat hij had opgericht. Hebben zij het ook overleefd? Nee. Ze zijn allemaal omgekomen. Ik moest denken aan het voorbeeld van Stefanus. We hebben daar de afgelopen jaar een paar keer over gesproken, ook op de Bijbelstudie met Handelingen. Stefanus, wat bleef hij niet geweldig staan voor zijn God en staan voor zijn getuigenis. Is hij gered? Nee. Hij is gestenigd. Hebreeën 11, daar vinden we allemaal geloofshelden. En sommigen hebben het overleefd, de strijd. En anderen zijn ten onder gegaan. Ik moest ook eventjes aan Maarten Luther denken. Ik weet niet hoeveel u daarvan weet, maar dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn stellingen op de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Maarten Luther, die een monnik was en die worstelde met de vraag, hoe kan ik toch met God in het reine komen? En de katholieke kerk uit die dagen had zoveel dingen aangereikt hoe je met God in een goede verhouding kon komen. En dat betekende vooral veel gebeden bidden, maar vooral nog meer geld geven, geld geven, geld geven. Dan kon je misschien met God in het reine komen. En Maarten Luther, die daarmee worstelde, die komt tot de conclusie, al lezende in de Romeinenbrief, er is maar één manier waardoor je met God weer in het reine kan komen. En dat is door de genade van de Heer Jezus. Door het geloof. En Maarten Luther, die was niet van plan om een hele nieuwe kerk te stichten. Het is er uiteindelijk toch van gekomen. Maar hij moest wel voor de Rijksdag komen in Worms. Rijksdag, dat is een soort algemene vergadering waar alle Duitse vorsten bij elkaar kwamen. En ze moesten luisteren naar wat Luther te vertellen had. En iedereen hoopte eigenlijk dat Luther zou zeggen, ja, ik heb dat wel gezegd, maar ik heb dat niet zo gemeend. Maar dat deed Luther niet. Luther bleef ook daar netjes en vriendelijk en beleefd. Maar hij zei, ik kan niet herroepen wat ik gezegd heb, wat ik ontdekt heb. Want wat ik ontdekt heb, heb ik ontdekt in de Bijbel. Dat is niet mijn eigen idee, maar dat is uit het woord van God. Dat een mens alleen maar door geloof, door genade gered kan worden. En niet door al die werken, niet door al dat geld. En dan wordt er altijd gezegd dat Luther zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Nou, dat vind ik een prachtige uitspraak. Ik las alleen weer dat men nu denkt dat Luther dat niet zo gezegd heeft. Maar goed, hij zei wel iets in die trant. Hij zei, ik kan het niet herroepen. Want God heeft het mezelf in de Bijbel laten zien. En de Bijbel gaat nog boven de autoriteit van al die kerkvergaderingen, van de paus, van al die grote geestelijke leiders. De Bijbel heeft het laatste woord. En daarin heb ik ontdekt dat de mens alleen maar in vrede met God kan leven door het geloof. In sommige kerken, dit jaar besteden ze hier heel veel aandacht aan, omdat ze graag even aandacht geven aan de hervorming, aan Maarten Luther. Toch een hele bijzondere man. Nou, misschien hebt u wel verhalen uit oorlogen gelezen, waarbij mensen durfden te blijven staan, de moed hadden om niet te buigen. Ik vertel u heel, heel kort twee verhalen. De een gaat over een bisschop in Utrecht. Hij heet bisschop de Jong. En later is hij kardinaal geworden. Nou, als u Utrecht binnenrijdt van een bepaalde kant, dan komt u altijd binnen via de kardinaal de Jongweg. Die weg is genoemd naar deze, was eerst priester, later bisschop, later kardinaal. En hij was een goed, oprecht gelovige man. En hij wist dat dat wat Duitsland, wat Hitler en de nazi's brachten, dat dat niet goed was. En hij adviseerde ook de mensen in de kerk om niet de weg te gaan van de nazi's. En hij heeft heel veel moedig werk verricht, adressen verzameld, artikelen geschreven. En dat is hem bepaald niet in dank afgenomen. En op een dag stonden er twee Duitsers bij hem voor de deur aan de Maliebaan in Utrecht. En ze zeiden, we willen nu een lijst hebben van alle Joden waar jij contact mee hebt. En alle mensen die tegen onze ideeën ingaan. En bisschop de Jong, hij zei, jullie komen hier niet binnen. En als je toch wil binnenkomen, dan over mijn lijk. Wauw. Dat is ook een man die bleef staan. Letterlijk bleef staan. In dit geval is het wel goed afgelopen, want de Duitsers schrokken terug. Ze schrokken terug. Ook dat kan je niet altijd zeggen. Je kent ook wel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij mensen heel moedig zijn geweest. En ze hebben toch het leven moeten laten. En anderen zijn wonderbaarlijk uitgered. Kort geleden heb ik nog de serie op de televisie gevolgd. Misschien jullie ook, van Het was oorlog. En dan zie je mensen die hun leven wagen voor onderduikers, voor Joden. En sommigen overleven op een wonderlijke manier en anderen gaan dood. Tweede verhaal wat ik las, ik vond het zo'n bijzonder verhaal. Over dit, ook over de Tweede Wereldoorlog. En nogmaals, er zijn honderden verhalen natuurlijk. Maar ik heb er zomaar twee uitgekozen. Die ene van kardinaal de Jong. En de andere ging over een heel klein Grieks eiland. Ik ken het niet eens. Zakynthos. En op Zakynthos woonden 275 Joden. Het was een klein eiland. Nu, in heel Griekenland woonden heel veel Joden. En meer dan 80% van de Joden in Griekenland is omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben het allemaal niet overleefd. Op dit eiland waren 275 Joden en ze hebben het allemaal overleefd. Hoe kan dat nou? Was dat omdat het een eiland was? Nee, ook daar kwam de Duitse bezetter en eiste van de burgemeester van het eiland Wil je ons een lijst geven met alle Joden die hier op het eiland wonen? En de burgemeester, hij zuchtte, want ja, natuurlijk had hij een lijst van alle bewoners en hij wist ook wie er Joden waren. En hij riep de bisschop van het eiland, Chrysostomos heette die, hij zei, wij moeten een lijst maken voor de Duitsers en daarop moeten alle Joodse namen vermeld worden. Nou, ze wisten wel wat er met de Joden zou gaan gebeuren, want dat was al over heel Griekenland gaande. Ze hebben even aan die lijst gewerkt en toen hebben ze die lijst gegeven aan de Duitsers. En de Duitsers dachten, nou, dan gaan we eens even goed kijken en dan gaan we al die mensen opsporen. Ik vond dit een heel mooi verhaal. Toen de Duitsers de lijst gingen lezen, stonden er maar twee namen op. De ene was de naam van de burgemeester en de andere was de naam van de bisschop. En ze zeiden, dit zijn onze Joden. En ze hadden gezorgd dat de andere Joden op tijd berichten hadden gekregen. Die hadden allemaal kunnen onderduiken. En de Duitsers die keken. Ja, natuurlijk waren ze ertussen genomen. Maar de boodschap was wel luid en helder. Ze hebben de burgemeester gespaard. Ze hebben de bisschop gespaard. En ze zijn er verder niet meer achteraan gegaan. 275 Joden op dat eiland hebben het overleefd. Omdat een burgemeester en een bisschop de moed hadden om te blijven staan. Om te zeggen, wij zijn die Joden. Neem ons dan maar. En nogmaals, ik heb zomaar twee verhalen uitgekozen. U kunt er nog tientallen vertellen. Er zijn altijd mensen geweest die de moed hadden om te blijven staan. Om te zeggen, nee. En ik moest ook even toch aan Jezus zelf denken in deze lijdenstijd. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. Hij bleef staan voor zijn scheerders. Hij had natuurlijk een grote opdracht. En hij wist ook dat door zijn dood het leven voor velen zou komen. Maar toch, hij bleef staan. Terwijl hem zoveel lijden wachtte. Ik vroeg me af, voor wie blijft u staan? Voor wie blijven we staan? Voor wie zeggen we, daar zeg ik nee tegen. Voor wie nemen we het op? Voor God. Voor geliefden en vrienden. Ik weet van mensen die hun leven hebben gegeven voor familie, voor vrienden. Voor het vaderland. Ik zeg nee. Voor de waarheid. Er zijn mensen geweest die rechtop zijn blijven staan. Voor de waarheid. Ik hoorde dat Pop gisteren naar Dag Open Doors was geweest. Ja, en ik las ook nog in het blad van Open Doors van de week weer. Over mensen die blijven staan. Die een vreselijke straf hebben gekregen omdat ze bleven staan voor het geloof. Ik ben even kwijt in welk land het was. Maar er zijn altijd mensen die de moed hebben gehad om te blijven staan. Trouw aan je gemeenschap. En dan denk ik ook aan je kerkgemeenschap. Een jaar geleden kwam ik iemand tegen en die zei, ja, ik ben weg uit die en die gemeente. Oh, zei ik, waarom? Was het niet goed of is er wat gebeurd? Nee, dat voelde ik zo. Oh, leven we op ons gevoel? Of leven we voor hem die voor ons gestorven is en die ons een plek geeft, ook in de gemeente? En in contrast daarmee was ik gisteren op bezoek bij een echtpaar dat ik nog kende uit de tijd dat ik regelmatig naar Bergen op Zoom ging. Een jong echtpaar, ja, nu al niet meer zo jong, met twee opgroeiende meisjes. Een echtpaar dat heel veel heeft meegemaakt. Privé, qua ziekte, qua kerken, qua evangelische gemeente. En ze vertelden in de gemeente waar ze nu zijn, daar waren ze met 250 mensen. En er waren onderling wat wrijvingen, wat conflicten. Zij hebben zich nergens mee bemoeid. De voorganger is opgestapt, de oudsten zijn opgestapt, de muziekband is opgestapt. En de volgende zondag kwamen ze gewoon in de verwachting, we gaan iedereen tegenkomen, die we altijd tegenkomen. Van de 250 mensen waren 150 mensen verdwenen. Ze wisten niet wat ze zagen. En ik zei, en jullie dan? Wat hebben jullie gedacht of wat doen jullie? En toen zeiden ze, wij hebben gezegd, hoe moeilijk we het ook vinden, dit is onze plek die God ons gegeven heeft. Wij blijven hier. Ik dacht, dat kan ook, die keuze kan je ook maken. Je kan ook nee zeggen tegen de verleiding om maar weer naar een volgende gemeente te gaan. En dat zeiden zij ook. Ze zeiden, we willen niet naar een volgende gemeente gaan, we willen hier blijven, want hier heeft God ons gesteld. Voor wie of voor wat blijven we staan? Uitreddingen, ja, maar niet altijd. Hier in dit verhaal van Daniël, ga ik even naar terug, een geweldige uitredding. In het boek van de Maccabeeën waar ik u naar verwees, een moeder met 7 zonen, niemand werd gered. Ze moesten allemaal het leven laten. Stefanus niet. Niet gered. Velen niet, sommigen wel. Ik heb er even bij gezet geen oordeel, want het is wel heel makkelijk om te denken, ben jij niet blijven staan? En weet u wat ik altijd denk, en denkt u misschien ook wel, wat zou ik gedaan hebben in die situatie? En dan kan ik wel heel stoer zeggen, ja, maar ik zou zijn blijven staan. Ik bid altijd maar, Heer, geef mij genade. Als zulke situaties zich voordoen in oorlogstijd, of als het gaat om mijn geloof, of als het gaat om de waarheid. Ik bedoel niet een beetje mijn waarheid, mijn dingetje, maar echt belangrijke dingen. Geef mij dan de genade om te blijven staan. En dan leren we zoveel van deze mannen. Zo niet. Als God ons niet redt uit deze oven, wij zullen uw goden niet vereren. Wij buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Wauw, wat een voorbeeld. Wauw, wat een uitdaging om te zeggen, ik hoop dat God me hier uitredt uit deze moeilijke situatie. Ik weet niet zeker, maar ook al doet hij het niet. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet voor wie ik sta. Uiteindelijk voor Christus zelf. En alleen door de kracht van de Heilige Geest en door zijn genade kunnen we blijven staan. Mijn volgende sheet zegt, wat zijn onze uitdagingen? En weet u, toen ik deze PowerPoint maakte, toen dacht ik, nou, ik sla die bladzijde even over en dan ga ik dat later invullen. En toen ik later terugkwam hier bij de computer en ik dacht, ja, nou moet ik dat gaan invullen. Wat zijn onze uitdagingen? En het was ineens alsof er iets in mij zei, vul maar niet in. Laat ieder maar voor zichzelf vanmorgen bedenken, wat is mijn uitdaging? Waar sta ik voor? Waar zeg ik nee tegen? En ik vul het niet in, want het is heel makkelijk soms om voor een ander in te vullen. Ik hoop dat hij of zij vanochtend goed geluisterd heeft. Dan weet hij of zij wel waarom ze nee moeten zeggen. Laten we straks een moment stil zijn in gebed en ons afvragen, Heer, wat is mijn uitdaging? Waar moet ik voor blijven staan? Trouw aan u, trouw aan uw woord, trouw aan de waarheid, trouw aan de gemeenschap, trouw aan mijn familie. Ten slotte, vorige week hadden we een geweldige prediking van Kees Kraaienoord. God laat ons niet los. En dat kan ik vanmorgen ook zeggen, God laat ons niet los. Ik heb vanmorgen een klein beetje die andere kant willen benadrukken. Wij. Blijven wij staan, blijven wij trouw. En als we vallen en falen, en dat hebben we allemaal gedaan, ik ook, dan is het gelukkig altijd mogelijk om terug te komen. Zeggen, God, hier ben ik. Ik heb gefaald, ik ben gevallen. Ik heb toch toegegeven aan dat waarvan ik wist, hier is een nee. Kom maar terug vanmorgen allemaal, wat je uitdaging ook is. En zeg maar, God, hier ben ik. Ik beleid het, we hebben avondmaal gevierd. Er is vergeving en elke dag, elk uur een nieuw begin. Ten slotte wilde ik u bemoedigen met een woord uit Openbaring. Eigenlijk twee woorden en dan laat ik het lied nog even zien. Wie overwint, dus dat is degene die is blijven staan. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen. En ik maak hem, haar, tot een zuil in de tempel van God. En dat is toekomstmuziek als we in de grote tempel bij God zijn in de eeuwigheid. Maar ook voor nu. God wil ons tot zuilen maken. Stevige mensen die ondanks alles wat er gebeurt blijven staan voor wat wij weten. Daar gaat het om. Als ik zo'n preek preek, dan preek ik hem in de allereerste plaats op mezelf, lieve mensen. Want ik verbeeld mij absoluut niet dat het met mij altijd goed is gegaan. Ook in mijn leven zijn er momenten geweest dat ik het heb laten vallen, dat ik ben afgehaakt, dat ik het niet zo gedaan heb zoals ik weet dat God van mij vroeg. Maar ik mocht terugkomen en weer en weer en weer. En ik ben vergeven. Dat bad ik vanmorgen ook. Wij zijn een vergeven en een verzoend volk. Dus het is niet de bedoeling om ons schuldgevoelens aan te praten vanmorgen, maar om ons de uitdaging mee te geven. Als je weet dat je ergens voor moet staan, zoals de drie vrienden van Daniel, blijf staan. Kijk ik nu nog een keer met u naar dat lied. Ik heb het ook nog uitgeprint als iemand het nog mee naar huis wil nemen om het door te lezen. En als u het goed leest, dat lied, dan ziet u dat het ook gaat over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Die ook mogelijkheden kreeg aangereikt om rijker te worden, machtiger te worden, groter gebied te krijgen. En hij zegt telkens tegen de duivel, nee. En dat komt ook in dit lied naar voren. Als Satan spreekt in engelentaal en zo de waarheid wil verdraaien, als hij ons vraagt die weg te gaan, o Jezus, geef ons dan de moed hem te weerstaan. Als hij ons stenen geeft voor brood en ons verlokt door mooie dromen, als hij ons vraagt die weg te gaan, o Jezus, geef ons dan de moed hem te weerstaan. Als wij op grote hoogte staan met vals gejuich in onze oren, als hij ons vraagt die weg te gaan, o Jezus, geef ons dan de moed hem te weerstaan. Als hij ons buigen doet voor het kwaad, ons schatten geeft door u te loochenen, als hij ons vraagt die weg te gaan, o Jezus, geef ons dan de moed hem te weerstaan. En dan het vijfde couplet is eigenlijk weer een herhaling van het eerste couplet. Als Satan spreekt in engelentaal en zo de waarheid wil verdraaien, als hij ons vraagt die weg te gaan, o Jezus, geef ons dan de moed hem te weerstaan. Ik bid voor die moed, voor jullie en voor mezelf. Zullen we een moment stil zijn? U laat ons niet los, Heer. We hebben het vorige week gehoord en het is bij ons gebleven. En vandaag legt u de nadruk op, en jij, blijf jij staan. Heer, en u kent ons allemaal zoals we hier zitten. En u hebt mij de genade gegeven om het niet in te vullen voor anderen vandaag. Maar dat ik mocht bidden, Heer, laat een ieder zien, waar moet ik blijven staan en nee zeggen tegen het kwaad, tegen de verleidingen, tegen de dingen die ook op mij afkomen. Geef ons daartoe genade. Help ons door de Heilige Geest om trouw te zijn aan u en aan uw woord. Heer, als we toch gefaald hebben, we komen bij u. We hebben al vergeving gevraagd bij het avondmaal. En we weten, u vergeeft ons. U zet ons rechtop. En u zegt, je mag blijven staan. Ik sta naast je. Dank u wel. Amen. Amen.